Kijk, ik had vandaag graag iets gesproken over Filippenzen, hoofdstuk 2, vers 5 tot 11. Dus ik ga je even tijd geven om het te nemen. Oké, ik zal beginnen lezen. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle namen, opdat in de naam van Jezus Christus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. Ik had de vorige keer dat ik hier moest spreken ook die tekst gebruikt, maar er was dan eigenlijk wegens omstandigheden heel toevallig heel weinig volk. En ik had mijn boodschap dan ook niet helemaal afgewerkt. Dus mijn bedoeling voor vandaag is om hem eigenlijk af te werken, die boodschap. En ook een klein beetje te herhalen wat ik de vorige keer zo heb verteld. Dus ja, de vorige keer was ik eigenlijk gestart met de gedachte dat Christophe, die daar zit, een keer zijn getuigenis moest doen bij de jeugd van Diksmuiden. En ik weet nog dat hij zijn getuigenis begon met de woorden, of toch iets in de trant van, ik weet niet meer precies, van het is goed dat jullie hier zitten, want in feite, wanneer je hier zit als christen, is dat eigenlijk omdat jullie de waarheid kennen. Dat jullie wandelen in de waarheid. Ik vond dat eigenlijk best een pittige introductie, zo even, pataat, de waarheid. In ons postmodernisme is de waarheid namelijk ook altijd heel interpreteerbaar en ook meer persoonlijk, veranderlijk. Er mag dan ook geen absolute waarheid zijn binnenin dat denken. En dat is een denken dat heel sterk heerst vandaag hier in het Westen en aan universiteiten bijvoorbeeld. Maar als Christus en het evangelie ook echt de waarheid is, dan heeft de wereld daar wel een probleem. Er zijn dan misschien wel 3 miljard christenen, maar hoeveel van hen staat eigenlijk effectief in een leven waarin dat Christus echt de plak zwaait? Waarin dat God echt op nummer 1 staat, op de eerste plaats dus. En niet zomaar eender welke God, want er is heel veel God en heel veel geloof in de wereld. Maar onze God valt niet los te koppelen van het evangelie. Wij geloven in een gekruisigde God en een wederopgestane God, we hebben daarnet nog gezongen. En wij nemen die God en het evangelie heel serieus. Maar dat kan je niet zeggen van alle mensen die geloven in een God. Voor heel veel geloven in deze wereld is God eigenlijk iets extra. Ik zou bijna durven zeggen een soort van bijgeloof. Om op te leunen in moeilijke tijden en om te danken in goede tijden. Terwijl dat leven gewoon zijn hangertje gaat. En ik hoop echt oprecht dat dat voor niemand hier zou mogen zijn. Dat dan niet de reden is dat je hier vandaag bent. Ik hoop oprecht dat God en het evangelie alles mogen zijn in je leven. En toch, wanneer dat wij gaan evangeliseren en mensen vertellen dat God is gestorven voor onze zonde en dat hij een plaats heeft voorbereid voor ons in de hemel, ja, dat kan toch allemaal wel heel mooi zijn. Maar leven vanuit die waarheid is niet eenvoudig. Ik spreek uit ervaring. Wij hebben hier geen pakketje klaar van een leven zonder zorgen, waar je gedragen wordt door engeltjes zo even gewoon doorvliegt. Zelfs Paulus, die brief hier heeft geschreven aan de Filippenzen, zat in die situatie dus effectief opgesloten in de gevangenis. En er waren twee opties voor zijn toekomst. Oftewel blijven in de gevangenis zitten, of sterven, ter dood veroordeeld worden. Ja, ik denk niet dat iemand daarvoor zou willen tekenen hier. Ik denk dat echt niet. En we hebben inderdaad ook een gebedsleven als christen. Maar dat is ook niet, dat is nu eenmaal ook niet zo van, hey, wacht, ik ga even bellen naar God en gaat dat wel fixen. Nee, zo werkt het niet. Nee, onze wandel met Jezus en het evangelie is toch iets helemaal anders. Het is niet zo eenvoudig. Het is niet alleen maar zegen. En ik heb dat een paar keer gemerkt in mijn leven, wanneer dat er mensen op mijn pad kwamen die ergens warm waren voor het evangelie, voor God en voor Jezus. Maar die hadden al heel rap door dat dat niet een pakketje van constante zegen ging worden. En al zeker wanneer dat ze door hadden dat ze eigenlijk ook echt gingen moeten veranderen, was die interesse al heel snel gedaan. En zeker als ze het dan nog een keer merkten van, ah ja, maar dat geloof is hier nu niet even mijn leven perfect fixen en alles op een rijtje zetten, Nee, ons doel is eigenlijk na dit leven. En ook wanneer dat ze dat zagen, dat er nog strijd in mijn leven was, was het ook al heel rap van, ja, en hij dan? Jou lukt dat toch ook niet? Die Jezus van jou lijkt toch precies niet goed te werken? En in die situaties dat ik hier naar boven haal, want dat gaat even over specifieke situaties, maar dat is wel al van een hele tijd terug, hadden die mensen ook gelijk. Groot gelijk zelf. Ik kwam mijn mond wel vol van God en het evangelie in die tijden, maar mijn leven was er niet naar. Dus ik hoor ook geen goede getuigenis van het evangelie. En al zeker geen goede referentie, ik ben er eerlijk in. Inderdaad, we moeten een licht zijn onder de mensen, lezen we in schrift. Een licht voor alle volkeren. Maar voor vele christenen betekent dat hij een beetje meer zo'n smetteloos parcours afleggen. Of volledig zonderloos worden. Of niet deelnemen aan de wereld. Dus ik luister alleen maar naar christelijke muziek bijvoorbeeld. Of alleen maar deelnemen aan christelijke sociale gelegenheden. Of alles beantwoorden met een bijbelvers. Maar ik denk niet dat God per se van ons wil dat we compleet wereldvreemd worden. Maar als we zelf ook een compleet zootje zijn. Bijvoorbeeld, kan ik een voorbeeld even. Op je werk echt duidelijk uiten van ik ben christen. Maar dan op elk personeelsfeestje ladder zat zijn en flirten met collega's. Of elke dag je partner kleineren in je huwelijk. Of hele dagen roddelen over alles en iedereen in de gemeente. Welke getuigenis zijn wij dan van het evangelie? Welke getuigenis zijn wij er dan voor mensen die warm lopen voor het evangelie en sterker nog? Welke getuigenis zijn we dan eigenlijk voor onze eigen broeders en zusters in de Heer? Velen al hebben de kerk en erger nog het geloof verlaten. Niet omwille van het geloof en de inhoud van het evangelie, maar simpelweg door het gedrag en de houding van andere gelovigen. En dat is jammer, mensen. Dat is echt heel jammer. Je hebt heel veel van zo'n getuigenissen op YouTube. Mensen die hardcore atheïst worden, omdat ze zagen wat het thuis was in een zogezegde christelijke thuis. En dat is heel jammer, niet alleen omdat we een schaapje kwijt zijn geraakt, maar wel degelijk omdat evangelie wel iets veel meer is en iets veel groter is dan gewoon iets aanvaarden, of je zonden beleiden, of een kerkelijk levensstijltje onderhouden. Maar wel degelijk omdat het evangelie de waarheid is. We bieden geen levensstijl aan. En ook geen plaatsje in de hemel, maar we bieden de waarheid aan. Een waarheid doordrongen door het evangelie. De waarheid van een gekruisigde God en een wederopgestane God. En ook een waarheid voor alles en iedereen binnen de schepping. Een waarheid voor de hele schepping. In vers 10 lezen we, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Elke knie en elke tong, mensen. Mensen mogen het evangelie dan wel verwerpen. Deze wereld mag dit evangelie dan wel proberen te verwerpen. Toch zal bij de terugkomst van de Heer deze hele schepping toch nog een keer moeten passeren aan dat evangelie. De wereld mag dan wel volledig op zichzelf gericht zijn, met de mens als God binnen in dit bestaan. En de mens en de wereld mag er dan wel volledig van overtuigd zijn dat dat de juiste weg is en de enige weg is. Toch is de mens, elke mens ooit, en deze hele wereld, sterker nog, deze hele schepping onderworpen aan het evangelie. En dat is eigenlijk goed nieuws, mensen. Dat is de boodschap van hoop die wij mogen uitdragen. Maar stel er eigenlijk wel genoeg bij stil. Herinneren wij ons nog wel voldoende de toekomst, namelijk de nieuwe schepping, de nieuwe hemel en aarde. Want dat is de toekomst die wij ons moeten herinneren. En dat is wat God verlangt van ons. Dat we met die gedachte in het leven staan. En dat vormt een levenswandel van hoop in ons leven. En die hoop maakt ons een veel mooier uitgangsbord als christen dan hele dagen alle zonden aan te wijzen of de Bijbel te gebruiken als een stok om mee te slaan of verkondigen dat die allemaal om zeep is op aarde. En dat is trouwens ook die brief van Paulus aan de Filippenzen om die gemeente daar in Filippi moed te geven, om ze te inspireren, ze een hart onder de riem te steken. Maar waarvoor dan? Wel, precies om in dit leven te staan vanuit de waarheid van het evangelie. Dat doet hij vanuit van heel die brief. Dat was zijn opzet met die brief aan de Filippenzen. En mogen wij ook wij vanuit de waarheid en die hoop van het evangelie in dit leven staan? Veel christendom lijkt er in mijn ogen nogal vrij op gebouwd om goed genoeg je best te doen. Of je kerkelijke taken of aanwezigheid te vervullen uit gewoonte of omdat ze hoort. Maar dat werkelijk proeven van het ware evangelie, die liefde en dank voor dat ware evangelie, ik kan eerlijk zijn, dat proef je soms bij sommigen en dat is jammer. Maar we mogen dat gerust uitdragen in de wereld. Dat mag gerust dat licht zijn dat we uitstralen. Elke knie zal buigen en elke tong zal belijden. Dat hoeft geen boodschap te zijn van een God die alles en iedereen op zijn knieën wil krijgen. Dat mag een boodschap van hoop zijn. Dat de liefde van de Vader voor zijn schepping en voor de mens te groot is om ons in deze huidige toestand te laten. En ik ga niet licht over het oordeel gaan, mensen, zeker niet. Maar het oordeel is niet zomaar de afstraffing van God omwille van onze zonde of de zonde van de wereld. Het is zoveelmaal groter en zoveelmaal intenser. God zal de schepping vernieuwen. Deze hele wereld en alles erin. Dus ook de mens, jij en ik, zal worden vernieuwd. Ik leef hier vandaag niet onder goddelijke dwang, maar eerder bevrijd van mijn oude zelf. Een oude zelf die geen plaats kon hebben in, die vernieuwende schepping die God klaar heeft. Die nieuwe schepping die God heeft bewerkt door zijn kruis en de opstanding. Maar toch bleek ik waardevol genoeg in Gods ogen om een vernieuwend werk in mij te beginnen. En mij voor te bereiden op dat nieuwe dat komt. En daarom zit ik zo verliefd op dat evangelie, mensen. Daarom hou ik zoveel van mijn Heer. En mogen we allemaal onze identiteit hebben in dat vernieuwende en herscheppende werk van dat Jezus heeft gedaan in ons leven, mogen we daar echt vol van worden. Vol. Want dat werk is het ware licht in deze wereld. Dat werk is de voorafschaduwing van het nieuwe leven dat God klaar heeft. Dat vernieuwende werk is waar dat evangelie om gaat. En dat vernieuwende werk hebben wij in ons leven al mogen meemaken, mogen proeven. Dat heb ik in mijn vorige boodschap ook gezegd. Dat vernieuwende werk is het evangelie. En dat evangelie wordt hier in de Filippenzenbrief heel mooi samengevat, heel kort. En dat stukje dat klas, sommige uitleggers benaderen dat dan ook als een soort van messiaans gedicht, maar dat heb ik pas gisteren ontdekt, dus ik ga daar nu niet op ingaan. Maar het omvat werkelijk het hele evangelie. Wanneer we dat lezen in vers 6, die, terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd geeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd geeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. God, de Vader zelf, is een onbegrijpelijke grootheid en opperheerschappij over alles wat dat is en leeft, heeft zichzelf vernederd om als mens te komen, om aan een mens gelijk te zijn. En als dat nog niet goed genoeg was, diezelfde God vernederde zichzelf helemaal tot in de dood, ja, zelfs de kruisdood, om die dood te ondergaan. Maar die dood kon Jezus niet houden. Dat kon niet. God is een en al leven. En deze dood werd overwonnen, maar niet voor zichzelf. Hé. Maar als een dienstknecht voor de mens. Niet voor zichzelf dus, maar voor ons. Onze dood werd door God zelf overwonnen voor ons. En die dood werd overwonnen. We bidden dat heel veel, we kennen die woorden. Maar ik zie er geen beeld van Jezus die de hel binnenstapt en daar een oorlog voert met de Satan en zijn demon. Dat beeld gaat rond, ik heb dat ooit ook geloofd. Maar die Satan en al dat kwaad, dat werd al overwonnen in de confrontatie in de woestijn. Tussen Jezus en de Satan zelf. En was dat daar een of andere ultieme knokpartij? Kwam Jezus daar met een leger engelen uit de hemel om de ultieme oorlog te voeren? Nee. Wat had Jezus nodig daar in de woestijn? Om de Satan te overwinnen. Wat had hij nodig? Gods woord. Daar beantwoordde hij de Satan mee. Gods woord was al genoeg om wat daar plaatsvond te overwinnen. De Satan en al het kwaad was daar al overwonnen in de woestijn. Niet aan het kruis dus. De dood werd overwonnen aan het kruis. Sterker nog, de dood werd niet alleen overwonnen, maar vernietigd. En niet voor zichzelf, maar voor ons. Ik ken er geen idee van wat dat er wezenlijk plaatsvond daar in dat graf, toen Jezus die dood inging. Ik kan dat niet beschrijven, ik kan het niet uitleggen, ik zou er geen tekening of schilderij van kunnen maken. Maar ik weet het en ik geloof het. En ik weet dat hij dat deed voor ons, voor jou en voor mij. Als een dienaar van mensen, omdat we waardevol zijn in Gods ogen. Niet alleen voor wij christenen, die genoeg onze best doen, maar voor alle mensen in deze hele schepping. En we zijn vrij om dit te aanvaarden of niet. Elke knie zal buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Heer is. Want wanneer deze schepping zal vergaan, om het nieuwe in te stellen en werking te stellen, is het Jezus die zal plaatsvinden aan de rechterhand van de Vader op de troon zal zitten. Koning Jezus. Na dit bestaan zal er geen menukaart zijn om te kiezen in welke realiteit hij nu wil verder gaan. Er zal geen waaier meer zijn aan religies en denkwijzen en levensvisies. Het is koning Jezus en alleen nog koning Jezus. Enkel onder hem en met hem zal er leven zijn. En dat is in feite vandaag niet anders. Het is enkel en alleen doorheen Gods wil en genade dat er leven mogelijk is, dat de mens mogelijk is. Alleen heeft de mens en de mensheid, ondanks dit wonderbaarlijk geschenk, dat geschenk wel aanvaard. We zijn dankbaar voor het leven. Maar hij heeft de schenker van dit geschenk wel verworpen. En zo kwam de mens op de troon te zitten. De mens als God, met alle gevolgen van dien. En ja, vele mensen struggelen met de Bijbel. Die zogezegde vredeverhalen uit het Oude Testament, die strenge Gods, het idee van oordeel en hel. Maar vaak gaan ze dan toch wel eens rap zeggen van, maar Jezus, dat was wel een goeie. Je hoort dat heel vaak. En inderdaad, wanneer we kijken in de evangelie naar de figuur van Jezus, wat een pracht van een mens was dat niet. Velen zouden hem al snel plaatsen als Boeddha of Moeder Teresa of Gandhi, je weet wel, dat wereldse lijstje van extreem goede mensen, aanvaren dat Jezus een goede mens was. Daar is de wereld eigenlijk best unaniem over eens. Maar hier vergeten ze wel één ding. Dat Jezus niet zomaar een goede kerel was, maar wel degelijk God, als een vleesgeworden mens op aarde. Dus Jezus plaatst in het kader van de ultieme good guy, wel zegt ook al veel over Gods karakter en de goedheid van dat karakter. Maar die link legt de wereld niet. Maar toch zullen er velen niet kiezen voor Jezus. Ondanks zijn wonderbaarlijke werk, al vertoond in onze geschiedenis, want het evangelie heeft deze wereld veranderd en doet dat nog steeds. Het verandert niet alleen zieltjes en levens, maar ook hele naties en continenten. En veel geschiedenis dat wij hier zo vandaag zo vanzelfsprekend is geworden, kon enkel plaatsvinden door het evangelie. En dus in feite door de uitstorting van de Heilige Geest, Gods Geest, hier op aarde. Maar God wil opnieuw met de mens zijn. Dat is eigenlijk heel schrift door. Je had eigenlijk deel 1, dat was God op weg met zijn volk Israël. Dan had je deel 2, God aanwezig met de mens als mens, dus Jezus. Maar deel 3 vergeet me soms een beetje rap. Dat is Gods aanwezigheid met de mens als geest, de Heilige Geest. Een geest waar dat niet alleen wij christenen van mogen proeven, maar waar dat deze hele wereld baat bij heeft gehad. En het heeft heel de geschiedenis hier omgevormd. Wanneer we vrouwen als gelijkwaardig gaan schoon, wanneer dat we slavernij veroordelen, wanneer dat we ons inzetten voor de zwakkeren, dank daar het evangelie voor, want dat bestond daarvoor niet. En het is niet alleen gelovige mensen dat zeggen, ook historici zeggen dat ook. Het is dus eigenlijk Gods geest die dat bewustzijn in de mens heeft aangewakkerd. En we zien nog altijd dat er plaatsen zijn in deze wereld, in deze tijden, dat dat niet de realiteit is. Waar dan mensen er zijn om uitgebuit te worden. Of waar dan zwakken nog steeds aan de straatsteen worden overgedragen. Of waar dan vrouwen als minderwaardig worden beschouwd. Maar ook daar, op die gebieden, is het evangelie heel sterk aan het groeien en aan het strijden. En soms met gruwelijke christenvervolging als gevolg. Maar mensen weten dat niet. Ze zien het werk van het evangelie als hun eigen werk. Het werk van de mens, onder de noemer progressie. Want vele mensen willen nu eenmaal de ware God niet. En zij zullen de dood verkiezen, boven het nieuwe leven, in het komende koninkrijk, met Jezus als koning. Zelf, wanneer dat God in zijn volle glorie en volle goedheid vlak voor hun neus staat, dan nog gaan ze niet kiezen voor hem. En God gaat zich niet opdringen. Jezus is God. Jezus is Heer, Jezus is Koning, Jezus is Leven, Jezus is de waarheid, Jezus is de weg. En na dit huidig bestaan zal er geen andere weg meer zijn, want Jezus is alles. En ik hoop en bid voor iedereen hier dat Jezus alles mogen zijn of worden in jullie leven. Niet enkel op zondagmorgen of wanneer dat we iets kerkelijk doen. Niet alleen in onze stille tijd, maar in elk aspect van ons hele bestaan. Doorheen elke vezel van ons zijn en alles wat dat we doen op elk moment. Dat we dan mogen in groeien, want het is een groeiproces. Je komt dan niet, dat gebeurt niet plots. Dus elke dag groei je daarin. Maar om daarin te groeien, moet je er wel ten eerste al naartoe streven. Moet je ten eerste wel al willen. En om dat te doen, moeten we ook eerst begrijpen wie dat Jezus echt was. En ook dat moeten we eerst willen. Maar ik bid en ik hoop voor iedereen dat echt Jezus ons echt alles mogen zijn in ons leven of worden.